Ja. Ik wil met jullie een gedeelte gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 6 en Colossenzen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 6 en Colossenzen hoofdstuk 3. De laatste keer dat ik hier heb gesproken, voor de mensen die er toen waren, heb ik het gehad over het gekruisigde leven, sterven om te leven. En toen had ik een kastanje meegenomen en toen hebben we nagedacht over de werkelijkheid, dat willen wij vrucht dragen voor God, dan moet er in ons leven een stervensproces plaatsvinden. Zoals Jezus zei, de tarwekorrel, als die niet in de aarde valt, dan blijft die alleen, maar als die in de aarde valt, dan sterft die en dan draagt die veel vrucht. Ik heb die boodschap in onze eigen gemeente in Middelburg gehouden. En toen heel kort daarna heb ik deze preek gehouden. Eigenlijk was het een tweeluik. Het eerste was het gekruisigde leven en het tweede is het opstandingsleven. En daar wil ik nu met jullie over nadenken. Dus als je de vorige keer niet was, dan val je in een tweeluik van deel 2. Deel 1 is misschien nog wel na te luisteren. Toen hebben we het gehad over het sterven aan onszelf, zodat we echt vrucht kunnen dragen. Maar vandaag kijken we naar die andere kant, dat we met Christus zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat past denk ik ook heel goed bij Pasen, waar we in deze week naartoe leven. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10, maar eerst Romeinen 6, vers 1 tot 5. Romeinen hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Nou, dit is het gekruisigde leven, zou je kunnen zeggen. Met Christus gestorven. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit vijfde vers is eigenlijk het kernvers van de preek van vanavond. We gaan nu naar Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. Colossenzen 3, vers 1 tot 10. Colossenzen 3, vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Het gekruisigde leven. En nu vers 10. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Tot zover het woord van God. Het thema is dus het opstandingsleven. Met Christus gekruisigd, maar ook met Christus opgestaan. Vorige keer begon ik met die afbeelding van de kastanje. En toen hebben we erover nagedacht dat zo'n kastanje, die kun je mooi oppoetsen en bewaren. Maar uiteindelijk is een kastanje een zaad die in de grond moet. En daar moet die sterven, zodat er nieuwe vrucht kan komen. Vandaag wil ik beginnen met een andere metafoor, die ook ontleend is aan het stukje wat we net gelezen hebben. Romeinen 6, vers 5. Ik denk dat je wel eens gehoord hebt van uit de tuinbouwwereld, of uit de wereld van de hoveniers of de boomkwekers, dat daar het proces van enten plaatsvindt. Het is niet zo bekend, maar ik kan me herinneren dat ik vroeger bij een fruitteler werkte, vanaf mijn 13e tot mijn 18e, denk ik. En die fruitteler die hield er wel van om te experimenteren met oude rassen. En wat hij dan deed, is dat hij loten van oude rassen bestelde, en of van slechte stammen haalde, en die ging enten op een andere onderstam. Dus ik heb ook weer wat meegenomen. Het is niet het beste materiaal, maar het gaat even om de metafoor. Stel dat dit een loot is die een oorspronkelijk prachtige vrucht voortbrengt, maar dat het euvel van deze loot is dat hij een slechte onderstam heeft, waardoor die niet goed wordt gevoed, waardoor de bloesem niet goed doorbreekt, de sapstromen worden gehinderd en de vrucht, laten we zeggen dat het een appelboom is, en de vrucht niet goed kan doorgroeien en je uiteindelijk geen goede vruchten hebt. Wat kun je dan doen als fruitteler? Dan kun je een sterke onderstam nemen. Het ziet er niet zo sterk uit, maar u snapt het beeld. Een sterke onderstam, waarvan je weet dat is een gezonde onderstam, waarvan de vruchten, of waar de sapstromen goed doorheen komen, zodat aan de loten uiteindelijk ook vrucht kan komen. Wat doet dan een fruitteler? Ik heb het vroeger ook wel gezien. Het is een indrukwekkend proces. Dan haalt hij zo'n onderstam met, als het kan, zeg maar een goede sterke tak. Die staat er dan. En dan gaat hij met zijn vreemde loot heen. En wat hij dan doet, is dat hij in die onderstam een diepe kerf maakt. Als het kan, een paar centimeter diep. En dat hij die openlegt. En dat hij de loot, waar hij de vruchten aan wil zien, hier van onder helemaal opensnijdt. Zodat je bijna tot in het leven van de loot kan kijken. De middelste stuk. En dan klemt hij die vast in die snee die hij die onderstam gemaakt heeft. En wat hij dan doet is, daar doet hij wat was op en andere beschermende middelen. Soms wordt er nog wat tape omheen gedaan. En dan is het de bedoeling dat deze loot gaat vergroeien, één gaat worden met die onderstam. En ik heb me laten vertellen dat je na enkele weken, als de enting is geslaagd, niet meer kunt spreken van twee, maar van één. Ze zijn samen. En wat er dan gebeurt, is dat de moederstam haar leven doorgeeft aan de jonge loot, zodat die gaat vrucht dragen zoals oorspronkelijk bedoeld. Weet je wat Paulus zegt? Romeinen 6, vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dat is het gekruisigde leven, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Weten jullie, dus voor mij is dit, het was misschien niet nieuw, maar het was voor mij wel weer als nieuw. Weet je wat daar staat in dat eerste stukje van Romeinen 6 vers 5? Eén plant geworden. Daar staat letterlijk, wij zijn met hem samen gegroeid. De onderstam is de Heer Jezus Christus. En wij zijn uit Adam gesneden. Uit die ongezonde onderstam. Ik had er ook een hele zieke onderstam mee kunnen nemen, waar je van heinde en ver kon zien dat dat ongezond was. Wat is nu de wedergeboorte? Wat als je tot geloof komt? Vaak komen we in de kerk niet verder dan we zeggen, ja, dan worden je zonden vergeven. Maar weet je wat het revolutionaire van het Nieuwe Testament is, van het Nieuwe Verbond is? Is dat God onze oude lood, onze lood van Adam afsnijdt. Adam is de ongezonde stam. Adam kan eigenlijk alleen maar dood en verderf voortbrengen. En dat zit in Adam en dat zit ook in de lood. Want Adam, dat zijn wij. En wat doet God? Door de kracht van de geest in de wedergeboorte. Hij ent ons. Hij doet ons samengroeien met Christus. Zodat we kunnen zeggen, het staat er echt. We zijn met hem één plant geworden. Of zoals Johannes 15 vers 4 zegt, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. De jonge lood is verbonden aan een krachtbron. Zo is de christen die uit Adam is, gestorven aan zijn oude leven, verbonden met Jezus Christus. En daardoor de opstandingskracht van Christus in ons. Ik kan zeggen, je bent verbonden met de hemel. Want Christus is in de hemel en wij delen in zijn leven. Paulus zegt in Colossenzen 3... Als dit niet in de Bijbel zou staan, zou dit veel te optimistisch zijn wat ik zei vanavond. Dan weet je wat Paulus in Colossenzen 3 zegt. Christus die ons leven is. Je kan daar ook vertalen, Christus die onze levensbron is. Oké, lieve mensen. Dit is een opstandingsgeheim. Dit is een geweldige bron die jou ten deel gevallen is. Het christenleven is niet alleen sterven aan het verkeerde. Het christenleven is niet alleen nee zeggen tegen de zonde. Dat is het gekruisigde leven. Niet meer ik. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Stel nu dat het christenleven alleen zou zijn dat je leert om nee te zeggen. Maar geweldig is dat we ook leren door de kracht van de Heilige Geest om ja te zeggen tegen het goede. Omdat we aangesloten zijn op de Heer Jezus Christus. Misschien zeg je, ik ben nog niet overtuigd. Kan je echt zeggen dat een christen zoals ik, zoals jij en zoals ik, gebrekkige mensen nog, mensen die nog heel veel dingen niet zijn zoals Jezus, kan je echt zeggen dat ik één ben met Christus, dat ik op hem ben aangesloten, dat ik in hem geënt ben? Ik heb je net de tekst van Romeinen 6 genoemd. Ik heb ook even die tekst uit Johannes 15 genoemd. Maar ik wil je zo achter elkaar, even staccato, nog een aantal teksten in herinnering brengen uit het Nieuwe Testament die deze waarheid allemaal onderwijzen. Zodat ze eventjes naar boven komen voor ons. Oké? Als eerste, de tekst die we ook gelezen hebben. Colossenzen 3 vers 1. Wat Paulus daar zegt is, als u met Christus opgewekt bent. Jullie zijn niet alleen gestorven, zegt hij in vers 2, maar vers 1, jullie zijn ook met Christus opgewekt. Christus is opgestaan en jullie zijn in hem, met hem opgestaan uit de dood. In Korinthe 6, vers 17, waar zegt de apostel Paulus, wie zich met de Heere verenigt, is één geest met hem. Als je de Heer Jezus leert kennen, wordt jouw geest verbonden aan zijn leven. Je wordt één geest met hem. Paulus in Efeze 1 vers 19, daar zegt hij, ik lees hem even in een eenvoudige vertaling, ik bid dat u, gelovigen, zult beseffen hoe ontzagwekkend groot de kracht is die werkzaam is in ons, die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Wat Paulus hier zegt is de kracht die Jezus uit de dood opwekte, de opstandingskracht, is dezelfde kracht die in ons werkzaam is. Nog een laatste tekst, Colossenzen 1 vers 29, waar Paulus zegt, hiervoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Ik ben bezig het opstandingsgeheim aan u te schilderen. En ik zie sommigen van jullie een beetje sceptisch kijken. Die denken, dit is nogal optimistisch. Te zeggen dat wij helemaal één zijn, samengegroeid zijn met Christus. Daarom heb ik u meerdere teksten gegeven. We gaan zo naar het opstandingsleven. Ik heb het nu over het opstandingsgeheim. Straks kijken we naar het leven. Maar het is zo geweldig om te bedenken dat je dus in Christus niet alleen vergeven bent, niet alleen gestorven bent, maar dat God zegt dat je ook aan Christus verbonden bent. Dat Christus in jou woont met zijn kracht. Ik las in een boekje van Dane Ortlund, een Amerikaanse auteur van wie de laatste jaren best wat boekjes vertaald zijn naar het Nederlands. Dane Ortlund, hij heeft een boekje Dieper. En daar spreekt hij over deze waarheid en dan zegt hij, een christen is eigenlijk verboven natuurlijk. Misschien zit je hier en zeg je, ah, dat wordt een beetje powertaal vanavond. Ik dacht dat ze bij de Maranatha-samenkomsten niet zo van de power Christianity waren. We zijn toch hier niet hypercharismatisch? Die hebben het ook altijd over het bovennatuurlijke. Nou weet u, de wedergeboorte is iets bovennatuurlijks. We moeten het verkeerd gebruik van het woord bovennatuurlijk ons niet toe laten brengen dat we het goede gebruik van dit woord gebruiken. Je bent verbovennatuurlijk. Wat is er gebeurd? Christus is met zijn bovennatuurlijke kracht in mij, in jou, als je in de Heer Jezus gelooft, komen wonen. Dat voel je niet altijd, dat merk je niet altijd. We hebben het niet over ons gevoel, we hebben het over wat de Schrift zegt en dat willen we geloven. En deze kracht van de Geest in ons, die opstandingskracht, die maakt het christenleven tot een werkelijkheid. Anders kan het altijd nog theorie zijn. Ik geloof een theorie. Ik geloof in abstracte waarheden. Ik geloof in christelijke doctrines. Maar de kracht van de Geest, en dat hebben we nodig, lieve mensen, maakt het een werkelijkheid in ons leven. Hij verandert geloofsleer in geloofskracht. En weet je wat ik ook mooi vind aan deze waarheid? Ik ben dus niet alleen. Als Christus in mij woont, dan is het dus niet waar wat ik soms denk. Misschien zeg je, wat denk jij dan? Nou, ik denk soms dat God in de hemel is, ver in de hemel, Christus in de hemel is, en dat ik hier op aarde in het tranendal leef, en dat God vanuit de hemel allerlei dingen aan mij vraagt, terwijl ik het eigenlijk heel erg moeilijk vind om hier op aarde te leven. En ik heb soms het idee dat als ik bid, heb jij dat soms ook? Dat ik denk, waar is God nu? Nou, dat is ook een eerlijke ervaring, lees de psalmen. We hebben dat soms, dat we denken, waar is God? Waar is zijn aanwezigheid? Waar is zijn kracht? Maar deze waarheid zegt, Christus woont in jou. Je hebt een metgezel die in jou woont en jou wil bekrachtigen en jou wil helpen steeds meer op Jezus te gaan lijken. Weet je wat diezelfde Dane Ortlund zegt? Vind ik echt heel mooi. Hij zegt, een christen die dit ontdekt is hetzelfde als iemand die bezig was om een auto in eigen kracht voor te duwen, maar plotseling ontdekt dat er een werkende BMW-motor in zit. Prachtig. Maar ik hield ook wel wat vragen over aan zo'n stelling. Gaat dan nu ineens alles vanzelf? Dat brengt me eigenlijk bij het tweede punt. Ik heb nu het opstandingsgeheim besproken. Ik wil nu met jullie nadenken over het opstandingsleven. En ik sluit straks mijn preek af met een opstandingsvoorbeeld. Eerst het opstandingsleven. De vraag die je zou kunnen stellen is, oké, als ze dan samen zijn gegroeid, dan is dit waarschijnlijk binnen de kortste keren een geurende, blakende lood. Met allerlei vrucht, gezonde bloesem, en de ziektes zijn eruit. Nee. Deze is afgesneden uit de oude stam van Adam. En hoewel die niet meer is aangesloten op die krachtbron, zitten in dit loodje, zoals in jou en mij, nog steeds allerlei ziektes. allerlei verstorende processen. Dat is wat de Bijbel ons vlees noemt. We hebben jarenlang in Adam geleefd en Adam heeft ons gevormd. Er zit nog steeds een zondig mechanisme in ons, waardoor we soms toch de dingen doen die we eigenlijk niet meer willen. Romeinen 7 zegt, zodat je niet doet wat je zou willen. Hoewel aangesloten op een gezonde krachtbron, zitten er ook nog processen en mechanismen in dit jonge loodje die er soms voor zorgen dat die misgroeit, veel te veel blad en te weinig vrucht heeft, scheefgroei heeft, noem maar op. Het is nog steeds wel een lood met ongezonde trekken. Maar, let op, zijn bron is wel degelijk veranderd. Hij leeft niet meer in Adam, hij leeft in Christus. Daarom zegt de Bijbel, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Hij heeft nog vlees, maar hij is een nieuwe schepping. Voel je het verschil? In onze identiteit, in ons diepste wezen, zijn we van Christus. Gekocht en betaald, amen, maar ook met Christus verbonden. Christus die ons leven is. Maar we hebben nog ons vlees. Er zit iets in ons. Het is tijdelijk, het is stervend. Als de Heer Jezus straks komt en we nieuwe opstandingslichamen krijgen en al de zondige resten uit ons weggaan, dan is het voorbij. Maar nu zitten we nog in die tussenfase. In Christus, maar toch ook nog wel iets van dat oude leven. Dus als je de vraag stelt, is die dan binnen no time een geurende lood vol met vrucht? Dan is het eerste antwoord nee. Het is een proces. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, hij heeft wel de beschikking over een nieuwe krachtbron. Samen gegroeid met Christus. Oké, zeg je. En hoe gaat dat er dan uitzien? Wat is dan het opstandingsleven? Hoe gaat het er dan uitzien? Nou weet je, als dit dat oude ras is, wat de fruitteler graag weer tot leven wil wekken, en hem daarom uit die ongezonde onderstam en in een gezonde onderstam zet, welke vruchten komen dan aan deze lood? Dat zijn de oorspronkelijke vruchten. De vruchten die bij wijze van spreken uit deze knoppen komen en nu gevoed worden door een gezond leven. Wat gebeurt er met een zondaar die uit Adam wordt gesneden en in Christus wordt geplant? Die gaat de oorspronkelijke vrucht dragen zoals die bedoeld is. En hoe zijn we bedoeld? Genesis 1 vers 26. We zijn bedoeld om mensen te zijn. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Je zou kunnen zeggen, die nieuwe mens, de christen, verbonden aan Christus, die gaat die oorspronkelijke gelijkenis vertonen. Je gaat steeds meer naar het beeld van God veranderd worden. Dit is wat Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10. Daarom hebben we dat gelezen. Vers 10, en u de nieuwe mens hebt aangetrokken, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. We gaan lijken, we gaan worden op de mens die God ons oorspronkelijk had bedoeld. Dat is naar het beeld van God. Een eenvoudige vertaling zegt, Colossenzen 3 vers 10, zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. En in die paralleltekst in Efeze 4 vers 24 zegt Paulus, trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil en Gods beeld geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dit vind ik zo mooi. Toen wij in Adam gevallen zijn. Ik gebruik deze nu even als ongezonde stam. Deze gebruik ik als beeld van Adam. Toen wij in Adam waren, toen is dat zondige mechanisme zo diep door ons heen getrokken dat het beeld van God in ons gruwelijk is verstoord. Als je kijkt naar deze wereld, Als je kijkt naar hoe de natuurlijke mens geneigd is te handelen, op te treden, dan kan je soms echt denken, vooral ook als je naar jezelf kijkt, hoe moet dit ooit veranderen? Er is zoveel leed in deze wereld. Er is zoveel onrecht. Je snapt dat God in Genesis 6 zegt, het smartte hem aan zijn hart dat hij de mens geschapen had. Heb je daar wel eens de pijn van gevoeld? Dat God naar de wereld keek. En dat God als het ware hartklachten kreeg. Het smartte hem aan zijn hart. God had benauwdheid op zijn hart toen hij de verdorvenheid van de mensen zag. In Adam zijn we echt heel veel kwijtgeraakt. En er zijn zoveel momenten in de geschiedenis van het volk Israël, maar ook van de hele mensheid, en als je eerlijk bent, ook van jou en mijn leven, dat je in de spiegel kunt kijken en dat je denkt, ik snap niet dat God het nog met mij ziet zitten. Als je als man oneerlijk bent tegen je vrouw. Of als je onredelijk bent geweest naar je kinderen. Of als anderen in hun zonde jou hebben bedrogen en je de pijn en de lelijkheid daarvan gevoeld hebt. Het onrecht wat ook nu in de wereld plaatsvindt. De verdraaiing van de waarheid, ook in de media bijvoorbeeld. Die satanische listen om alles wat goed is als kwaad voor te schotelen. En alles wat goed is, wat kwaad is, als goed voor te schotelen. Dat je soms, heb je dat wel eens, dat je soms naar het nieuws kijkt of verhalen hoort en dat je denkt, wat is de wereld gecorrumpeerd? Het smartte God aan zijn hart. En dat je dan bedenkt dat God zijn plan om mensen te maken naar zijn beeld niet heeft opgegeven. Prijs God voor zijn trouw dat hij ons mensen niet collectief naar de afgrond heeft geleid. Dat had hij kunnen doen. Het zou begrijpelijk en rechtvaardig zijn geweest. Het zou moreel geoorloofd zijn geweest als God met ons, als deze schepping, een einde had gemaakt. Maar ik ben zo blij. Ik ben echt heel blij dat God gezegd heeft, ik geef mijn plan niet op. En daarom zond hij de profeten één na één. En toen dat uiteindelijk niet hielp, toen zond hij zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, die ons oordeel op het kruis heeft gedragen. En met al onze rottigheid en corruptie, onze zondige daden en onze zondige natuur op het kruis werd gespijkerd en daaraan overleed. Maar 3 dagen later glorieus opstond. En toen heeft God in het nieuwe verbond gezegd, met die opstandingskracht, de kracht van mijn zoon Jezus Christus, ga ik in mensen die in Jezus geloven wonen en werken, zodat ze aangesloten worden op een nieuwe bron, en met vallen en opstaan, langzaam maar zeker, het beeld van God toch in die mensen gevonden wordt. Paulus zegt, in ware rechtvaardigheid, dat betekent, je gaat echt leven zoals God het bedoeld heeft. En in ware heiligheid, dat wil zeggen, je gaat echt zijn zoals God voor ogen heeft. En ik zou vanavond willen zeggen, dat maakt echte christenen. Wat is nu een echte christen? Dat is niet iemand die naar de kerk gaat. Dat is niet iemand die van mooie liederen houdt. Dat is niet iemand die af en toe in zijn Bijbel leest. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs de christenen. Wat is het kenmerk van een christen? Is dat het nieuwe leven door de geest in hem of haar woont. Herken je dat? Nou, eerst maar even voor de mensen die een beetje ontmoedigd zijn. Die denken, oké, En misschien wel in zichzelf zitten te wroeten en denken, is dat bij mij dan wel gebeurd? Want ik zie hier af en toe nog dingetjes bungelen en er moet hier nog heel vaak iets afgesnoeid worden. Dat het niet is zoals het bedoeld is. Nou, eerlijk is eerlijk. Ik zei net al, het is een proces. Maar ik wil je vragen, herken je dat? Dat je in je binnenste een verlangen hebt om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Dat je zegt, ik wil eigenlijk de sappen uit Christus trekken, zodat die vrucht hier uiteindelijk ook aan zal komen. Prijs God. Dat is niet iets wat je van je opvoeding hebt meegekregen. Als je zegt, ik heb gelovige ouders gehad, dank God daarvoor. Maar jouw ouders hebben je niet opnieuw geboren doen worden. Het is een werk van God in jouw leven. En dat werk is echt te vergelijken met een hele nieuwe schepping op Christus geënt. Kan je er nog iets praktischer maken? Dat opstandingsleven. C.S. Lewis zegt, er zijn drie soorten mensen. Ik ga even drie soorten mensen schetsen. Hij zegt, je hebt mensen die puur voor zichzelf leven en alles doen voor hun eigen belang. Dat is één. Nou, die groep ga ik niet uitweiden, dat is helder. Mensen die puur en alleen, zonder gewetenswroeging, voor zichzelf leven en alleen hun eigen belang dienen. Dat is één. Groep nummer twee. Hij zegt, dat zijn mensen die erkennen dat er een bepaalde norm buiten hen is die ze dienen te gehoorzamen. Hun geweten, dat wat ze van hun ouders leerden, de 10 geboden. Hey, dit zijn mensen die zeggen, ho, 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 ho. Je kan in je leven niet zomaar doen wat je zelf wil. We hebben met God te maken. We hebben met de geboden van God te maken. Ik heb een ingeschapen kennis van goed en kwaad. Ja, we kunnen niet zomaar onze natuurlijke gang gaan. Dit zijn mensen die van binnen een diepe oorlog ervaren. Ze hebben een interne begeerte om eigenlijk de zonde uit te leven. Maar ze worden geremd door hun geweten of door die externe eis. Je kan ze, zegt C.S. Lewis, vergelijken met belastingbetalers. Ze doen het met grote tegenzin. Het is puur omdat het extern wordt opgelegd. Dat is de reden waarom je voor 1 april je aangeeft. Wees maar eerlijk, dat doe je niet vrijwillig. Ja, zeg je, ik doe het omdat God het van me vraagt. Mooi, broeder. Mooi. Daarom doe je netjes je belastingformulier. Maar eerlijk is eerlijk, we doen het omdat het extern wordt opgelegd. Eigenlijk hopen we, als je dat formulier zo online hebt ingevuld, dat er zoveel mogelijk overblijft, toch? Zo is het met die tweede groep mensen. Ze houden zich uiterlijk aan de regels van God, omdat ze wel motten. De eerste groep gooit alle regels overboord. De tweede groep gehoorzaamt de regels met frisse tegenzin. Maar dan is er nog een derde groep. En dat zijn de mensen die delen in de opstandingskracht. Dit zijn niet volmaakte mensen. Dit zijn mensen die fouten maken. Dit zijn mensen die met vallen en opstaan de Heer Jezus gaan volgen. Maar als je hun hart zou kunnen openmaken, zeggen ze op de bodem van het hart, het leven is voor mij Christus. Ik houd van de Heer Jezus. Ik wil bij hem horen. Ik wil leven uit die onbestemde Christus. C.S. Lewis zegt, vind ik zo mooi, van deze mensen kun je zeggen dat hun wil is omgekeerd. De wil van Christus wordt steeds meer en steeds dieper hun wil. De kern van het christendom is niet dat je plomp verloren doet wat God zegt, maar dat je van God gaat houden, je in hem verheugt en dat je door zijn kracht steeds meer gaat leven zoals hij je bedoeld heeft. En dat met heilig plezier. Nama-christenen, het is een scherpe opmerking, maar ik ga hem wel maken. Nama-christenen deel je in categorie 2. maar zijn eigenlijk categorie 1. Ware christenen, verbonden met Christus, herkennen zich helaas soms wel in categorie 2. Maar ze leven in categorie 3. Ze zijn met Christus verbonden. U kijkt heel ernstig. Maar als je hier zit en je hebt de Heer Jezus lief gekregen, dan is dit geweldig bemoedigend. Het jouw verhaal is niet dat jij je best doet om Jezus te volgen. En hopelijk is het straks goed genoeg. Weet je wat jouw verhaal is? Je was hopeloos verloren, maar Christus heeft je geamputeerd uit Adam en ingeplant in zijn leven. Je bent met hem één geworden. Snap je nu dat Jezus zegt, het geheim van een vruchtbaar leven is dat je in mij blijft. Want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Wat is de verantwoordelijkheid van deze lood? Ik ben geneigd om te denken, ja, vruchten voortbrengen, vruchten produceren. Nee, christen zijn is niet een werk van vruchten produceren. Christen zijn is volgens Johannes 15 blijven in de Heer Jezus. Dan zullen de sapstromen van de geest door Christus naar jou toevloeien. En vroeger of later, onder de begeleiding van de landman, die kunstige, wijze snoeier, zullen de vruchten in jouw leven volgen. De verantwoordelijkheid van de lood is te blijven in de stam. Zo is het mijn verantwoordelijkheid. Wat een ontspanning om te blijven in Christus, zodat het nieuwe leven als vanzelf steeds meer groeit. En natuurlijk moet ik dan mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik moet het oude doden en het nieuwe aantrekken. Maar de essentie is Christus die ons leven is, die het door mij heen doet. Nee, je moet niet zeggen dat vanaf nu alles vanzelf gaat. Er is nog altijd een strijd. En er zitten nog altijd zondige processen in die nieuwe mens. Maar je moet ook niet meer zeggen na vanavond, ik kan het ook niet helpen, ik leef maar gewoon een dotje. En ik hoop dat het straks goed genoeg is voor de hemel. Zeg dat niet. Dan doe je het werk van God en de opstandingskracht in Christus, in jou en mij, veel te kort. Je bent niet alleen gestorven, je bent ook opgestaan. Halleluja. Dus, als wij tegen elkaar zeggen, als we nu met Christus zijn opgewekt, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven. En jouw leven is met Christus verborgen in God. Jongens en meiden, ik had nog iets mee moeten nemen, ik ben het vergeten. Ik vond het echt jammer, maar ik woon hier 200 kilometer vandaan, dus ik kon er niet meer om naar huis. Maar weet je wat ik nog mee had willen nemen? Een handschoen. Ik heb thuis zwarte handen, van de week heb ik ze nog aangehad op een ochtend toen ik de jongens naar school bracht. Toen was het ineens weer een beetje vriestemperaturen, koud. Toen dacht ik, pak even mijn handschoenen. Nou, die had ik even in mijn tas moeten doen vanmorgen, maar dat ben ik vergeten. Maar stel je voor, ik heb hier een zwarte handschoen van mij. Gewoon zo'n handschoen waar je mee lekker mee kan fietsen. Weet je wat Corrie ten Boom heeft gezegd? Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Ze zegt, een christen kan je vergelijken met een handschoen. Gewoon zo'n flubberige handschoen zo. Zie je hem een beetje heen en weer wapperen? Wat kan zo'n handschoen nu doen? Die is krachteloos. Als je hem samenvalt, is het een dotje stof. Zo zijn christenen zwakke mensen. Wat kunnen wij nu voor elkaar boksen? Heel weinig, we zijn hartstikke zwak. Totdat, zegt Corrie ten Boom, de kracht van God, de machtige arm van God, de opstandingskracht van Christus, nieuwe verbond, in die mens komt. En dan had ik nu zo mijn hand in die handschoen gestopt. En dan kan God door die handschoen heen zijn wil doen in deze wereld. Het geheim zit dus niet in die handschoen, het geheim zit niet in die lood. Het geheim zit in de krachtbron die eronder zit. Dat is het opstandingsleven. steeds meer vanuit Christus de sappen van de Heilige Geest in je laten werken. Ik sluit af met een opstandingsvoorbeeld. Als je de vorige keer hier was, kun je je misschien herinneren dat ik gesproken heb over het voorbeeld van Jacob. Dat eigenwijze mannetje, dat verwende moederskindje, een eigenwijze zakenman die door God onder handen genomen wordt. Jacob was een man die alles onder controle wilde houden in zijn leven. Hij probeerde zijn eigen redding te bewerken en met slimheid en sluwheid probeerde hij alles naar zijn hand te zetten. Zijn naam betekent bedrieger, hielenlichter. En ik heb toen gezegd, Jacob moest leren om te sterven aan zichzelf. Daar was heel wat voor nodig. Het bedrog van zijn vader, om uiteindelijk bedrogen te worden door zijn oom, ruzies in zijn gezin, strijd onder zijn vrouwen, angst voor zijn broer Esau, een stevig gevecht bij de Jabok met een manke heup en uiteindelijk het loslaten van zijn lievelingszoon Benjamin, nadat hij eerder Jozef en Simeon al kwijt was geraakt. Ik heb toen uitgelegd, Jacob moest leren sterven aan zichzelf. Maar ik wil je vandaag, als afronding van de preek, ook laten zien dat Jacob niet alleen stierf aan zichzelf. God heeft ook iets in Jacob doen opstaan. Laat me drie dingen noemen, ter bemoediging van jou en mij. Als eerste, God geeft Jacob een nieuwe naam. Israël. God zegt, jij bent niet langer die bedrieger, maar je bent in mijn ogen een strijder Gods. Mochten er hier vanavond mensen zijn die zich in Jacob herkennen. Eigenwijs. Controlfreaks. Je probeert alles in je leven in handen te houden. Sluw. Waarschijnlijk ga je je vinger niet opsteken als ik het vraag. Dat hoeft ook niet. Maar het zit in ons. Die sluwheid. Die hypocrisie. Om jezelf anders voor te doen dan je bent. Nou, als iemand dat had, dan was Jacob het. Maar God heeft niet alleen Jacob doen sterven. Hij heeft ook Israël opgewekt. God zegt, jij wordt een strijder voor mij. Jacob is, ik regel mijn leven. Israël is, God draagt mijn leven. Een tweede van Jacob. Ik heb vorige keer gezegd, Jacob kreeg een tik op zijn heup. Dat is dat stervende leven, niet meer ik. Weliswaar ging Jacob mank lopen. Helemaal waar. Maar tegelijkertijd werd zijn manke pas het bewijs dat hij was aangeraakt door God. Die man die altijd sterk wilde zijn, leerde leven vanuit afhankelijkheid. Dat is het opstandingsleven. God brak zijn kracht. Hij werd kreupel. Maar hoewel die mank was, was die manke heup de voortdurende herinnering aan de kracht van God. Zoals hij voortaan moest steunen op zijn wandelstok, zo moest Jacob leren steunen op zijn God. En als je die man ontmoette, dan zag je misschien een gebroken persoon. Een oorspronkelijk sterke man die mank door het leven ging. Maar als je hem zo zag leunen op zijn stok, zie je het voor je? Dan zag je ook een man die had geleerd om te leunen op zijn God. En het allermooiste, dat is het derde wat ik in Jacobs leven zie gebeuren. De opstandingskracht in het leven van Jacob. Is dat als Jacob eenmaal naar Egypte gaat, dat verhaal, hè, dan zegt Jozef, leeft mijn vader nog? En dan gaan die broers terug En dan halen ze Jacob op en dan wordt hij op zo'n wagen gezet van de farao. En dan rijden ze naar het land Goshen. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. Ik lees het regelmatig aan mijn kinderen voor. En dan komen ze daar aan en dan komen ze bij Jozef natuurlijk. En uiteindelijk zegt Jozef: pap, jij moet de farao gaan ontmoeten, de machtigste man van Egypte. En dan komt Jacob voor de farao. Dat had ik wel willen zien. En zoals dat in de oosterse context ging, dan moet de meerdere de mindere zegenen. Nou, dat was wel duidelijk. Wie gaat wie zegenen? De machtigste heer van Egypte, gaat die iemand zegenen? Of wordt het daar die arme boer die kreupel loopt? Maar het is zo mooi, als ze daar in die kamer zijn, dan wordt het zonder woorden duidelijk. Niet farao gaat Jacob zegenen, maar Jacob gaat farao zegenen. De tekenen op zijn gelaat laten zien dat deze man door God gezegend is. Hij is door God onder handen genomen, maar hij is ook door God opgericht als man van God. Zijn grijze haren en zijn getekende gezicht laten zien dat de handen van God op hem zijn. Hij mag dan weliswaar kreupel en oud en grijs zijn. Zijn ogen stralen van opstandingskracht. Deze man is door God gekend. En ik kan me zo voorstellen dat Jacob die rimpelige handen heeft opgericht. En dat hij de naam van de almachtige God, van Yahweh, heeft uitgesproken over deze heidense farao. En als later op zijn sterfbed al zijn zonen en kleinzonen voorbij komen. Je moet het maar eens lezen, Genesis 48 en 49. Ik vind het echt ontroerend. Dan kan Jacob alleen nog maar spreken over zijn God. Deze glibberige controlfreak. Deze sluwe man is echt veranderd. Het heeft al meer dan 100 jaar geduurd. Maar het is wel een man van God geworden. En als je die profetieën leest, hij kan alleen maar spreken over God de Almachtige. God de Almachtige. En door de kracht van de geest zegent hij zijn zonen. En zijn kleinzonen zelfs kruislings. Profetisch door de geest. De man die ooit de zegen stal, deelt nu de zegen uit. Het is echt duidelijk. Deze man is aangesloten op een krachtbron. Er moest iets worden afgesneden in het leven van Jacob. En zo ook in mijn leven. Maar God snijdt niet alleen uit Adam. Hij verbindt je ook aan Christus. En dat gaat zichtbaar worden, ook in jouw leven. Misschien zitten hier vanavond wel mensen die zeggen: bij mij is de geestelijke groei zo gestagneerd. Ik kom in mijn leven gewoon niet verder. Mijn zonden zijn vergeven, maar ik worstel. Hoe word ik nu de man of de vrouw die God bedoeld heeft? Ik wil je vanavond echt bemoedigen. God die in jou een werk begonnen is, hij gaat het afmaken. Hij doet het namelijk voor zijn eigen eer. Hij gaat het echt afmaken. En vraag het maar eens aan je mensen om je heen. Misschien is het wel zo dat jij denkt als je in de spiegel kijkt: ik ben in 10 jaar tijd nog weinig veranderd. Maar vraag het maar eens aan de mensen om je heen. Hier staat iemand die van zichzelf een Jacobs natuur heeft. En ik ben misschien nog maar 1% gegroeid. En er is nog veel meer groei mogelijk. Maar ik ben zo dankbaar dat mijn vrouw laatst zei: ik kan wel zien dat je minder snel je eigen wil zoekt en steeds meer zoekt naar de wil van God. En zoekt naar de wil om anderen te dienen. Herken je dat ook? Ik zie het niet altijd bij mezelf. Maar wat God in jou begonnen is, dat zal hij afmaken. Ik kan het ook zo zeggen: het nieuwe leven is zo krachtig dat het echt wel openbaar komt. Van de week is er een man van 91 in onze gemeente overleden. En afgelopen vrijdag had ik een ontmoeting met zijn 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. En we hadden het over de begrafenis en hoe hun vader geweest was. Het waren goudeerlijke mensen. Ze zeiden: joh, mijn vader was een prachtvent. Een prachtman. Maar hij had wel zo zijn dingetjes. Het was wel een man die wist wat hij wilde. Dat hebben we ook wel gemerkt in de opvoeding. Het was niet altijd makkelijk. Maar, zeiden ze, één ding is zeker. We hebben papa door de jaren heen zien veranderen. En we hebben op de bodem van zijn hart altijd een diepe liefde voor Jezus geproefd. Ik wil je bemoedigen. Als jij leeft met de Heer Jezus, als jij in hem blijft. Als jij van de week je gewoon dagelijks voedt met het leven in Christus. Aan zijn voeten zit. Hem bemint. Zijn woord leest. Tijd met hem doorbrengt. Reken maar dat het in je leven gezien gaat worden. Het is niet jouw opstandingskracht. Het is de kracht van Christus. En al is het soms 3 stappen vooruit en 2 stappen achteruit. Eerlijk is eerlijk. Er komt wel degelijke patronen openbaar. Als God het bij Jacob kan, kan hij het ook bij jou. Want God doet het voor zijn eer. En hij zal niet toestaan dat zijn eer wordt gestolen. Ook niet in jouw leven. Dus, wat moet je doen vanavond? Aan de slag. Nee, dat is de verkeerde toepassing. Ik zou zeggen, laat je voeden door het leven uit Christus. Je zult vrucht dragen. De Bijbel zegt, jouw vrucht wordt uit hem gevonden. Laat me nog 1 ding zeggen. Jacob is Israël. Weet je waar de persoon in het verhaal van Jacob ook voorbeeld van is? Van dat wat met het hele volk Israël zal gebeuren. God zal met dat eigenwijze volk tot zijn doel komen. God zal, net zoals Jacob op de knieën is gekomen, ook het volk Israël door schade en schande, over hoogte en door diepte brengen op het punt dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dat ze een zegen worden voor de wereld, zoals Jacob een zegen werd voor Egypte. Reken maar, als de kracht van God, als God zijn stem doet horen in Israël, dat is ook zo bemoedigend deze tijd, dan zullen zijn plannen werkelijkheid worden. Het gaat echt gebeuren. Geloof je dat? Voor jou? Geloof je dit voor het volk Israël? Het geldt zelfs voor de hele wereld. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengen. Hij zal zijn plannen afmaken. En uiteindelijk zal er een mensheid zijn waarbij God zijn tent zal opslaan. En waar hij zal zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En zij zullen mijn volk zijn. En ik zal hun God zijn. Halleluja. Amen. Dankjewel. We gaan samen een lied zingen. Glorieklokken 519. De eerste 2 coupletten. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Glorieklokken 519, couplet 1 en 2. Laten we dat samen zingen. Thank you. We gaan samen danken. Hemelse Vader, dank u wel voor het opstandingsgeheim, Christus in ons. Dank u dat het leidt tot een opstandingsleven, waarin we echt vernieuwd worden naar het beeld van God. En dank u wel dat we in de Bijbel zoveel voorbeelden zien van mannen en vrouwen die metterdaad steeds meer veranderd werden en door uw kracht steeds meer op u gingen lijken. Dank u voor het wonder dat u in ons bent komen wonen. Dank u dat uw geest in ons is. Dank u wel dat dat het beste bewijs is dat we ook steeds meer zullen gaan lijken op de Heer Jezus. Wat een wonder hebt u gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zich met ons verbonden hebt. Dank u wel dat uw geest in ons leeft en dat u het werk wat u begonnen hebt ook zal afmaken. Ik wil echt bidden ook voor bemoediging. Dat wij allemaal, zoals we hier zijn, als we de Heer Jezus nog niet kennen, dat we vanavond hem te voet vallen en hem omhelzen als onze redder en verlosser. Hoe jong we ook misschien zijn of hoe oud we reeds zijn. Ik wil bidden, Heer, voor bemoediging. Dat als we soms vastlopen in ons christelijke leven en zo tegen onszelf aanlopen, tegen die Jacobsnatuur, dat we vanavond hebben gezien dat we tegelijkertijd deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. En dat u uw werk in ons zal doen, in die mate dat wij ons voortdurend aan u overgeven. Vader, help ons daarbij om aan het begin van de nieuwe dag het beste van de dag aan u te geven. En te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Voed mij vandaag. Laat mij in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Anders ben ik een wis verderf gewijd. Doorstroom, bevloei en zegen mij. Zodat ik waarlijk vruchtbaar zij. Vader, we willen bidden dat we dat ook in deze nieuwe week mogen praktiseren. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die u geeft. En dat we elke dag mogen opstaan. Dank u dat mijn oude mens is gekruisigd. Maar dank u dat ik ben opgestaan in een nieuw leven. We willen u ook danken, Heere God, dat we hoop hebben. Dat u al uw plannen, ook met deze wereld en met uw volk Israël, zal afmaken. Dank u wel dat we leven in de verwachting dat u spoedig gaat komen. Maranatha. Dank u wel dat de geest in ons hoofd opheft en tegen ons zegt, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. Dank u, Heere, dat het beste nog komt. Dank u dat we zeker mogen zijn dat als u ons nu al hebt gered, dat we ook straks zullen delen in die nieuwe toestand met een nieuw lichaam voor altijd bij de Heer. We bidden voor uw volk Israël, ook in deze tijd. We hebben ook even over hen gesproken. Zoals u met Jacob tot uw doel bent gekomen, zo komt u ook met Israël tot uw doel. Daar willen we u echt voor vertrouwen. Ook in deze tijd, nu veel landen, ook westerse landen, zich tegen u keren. Dat antisemitisme weer aanwakkert en groeit. O God, we buigen ons hoofd en we verootmoedigen ons. En we willen bidden, geef ons een zacht hart. Help ons te leren van de lessen uit het verleden. En help ons het volk van Abraham te zegenen in de wetenschap dat we ook zoveel van hen hebben ontvangen. We danken u, Heer, dat we mogen ingeënt zijn in de olijfboom. Wij als wilde, oorspronkelijk vreemde takken, dat we deel hebben gekregen aan de vettigheid van de olijfboom. Wat een zegen. En daarom prijzen we u ook voor wat u ons door het volk Israël en door uw woord en door de Messias aan ons hebt gegeven. Zo leggen we ook de wereld en alles wat er speelt, zeker in het Midden-Oosten, in uw hand. En bidden we dat uw koninkrijk zal komen. Uw wil zal geschieden. En uw naam zal worden geheiligd. Want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U zij de glorie. We leven toe naar Pasen. Couplet 1 en 2, daarna spreek ik de zegen uit en daarna zingen we het slotcouplet. ontvang deze zegen van God. Het is eigenlijk een zegen aan het volk Israël, maar over hun schouders heen ook naar ons. Ontvang hem, de zegen van God. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob. Volkje Israël, ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons totdat Hij komt. Amen.